diep in West-Vlaanderen, in Geluwe. Mm-hmm. Echt diep West-Vlaanderen. 70 jaar oude dame die tegen mij na een lezing polarisatie zegt van, ja maar meneer, ik maak me toch wel zorgen hè, voor de omvolking die er zit aan te komen.
Ja, ja, ja.
En je denkt van, ja, en ja. Wat bedoel je juist mevrouw? En hoe heb je dat dan gehoord, de omvolking die er zit aan te komen? Ja. Oh, ja, de islam die er is. Ja, Brussel zijn wel verloren, hè meneer?
Ja.
En dan heb je zo, oei. En dan merkt ook, als je dan vraagt naar diversiteit, ja, er is dan nul noppes diversiteit in Geluwe natuurlijk. Hè. Maar dat iemand van 70 jaar, ja, angstgedreven zoiets heeft van, dat komt nabij. Het komt naar de kust. Hè, was er komen hier vechten op ons strand in Blankenbergen en zo. En dat je wel voelt van, ja, dat komt binnen. Hè.
Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Christophe Busch. Christophe was lang directeur van de Dossijn-kazerne in Mechelen en is nu medeoprichter en ook directeur van het Hannah Arendt Instituut, ook in Mechelen. En het was een heel, heel lang gesprek, maar het was zo lang omdat het echt enorm boeiend was ook. Wat vond jij van het gesprek, Tom?
Ik moet veel denken aan die dooddoener die ze zeggen van je moet je geschiedenis kennen om niet meer dezelfde fouten te maken. Hoort dat ze heel veel. Maar als je hem bezig hoort, dan voel je wel dat dat klopt. Niet omdat we bang moeten zijn van oh nee, de nazi's zijn daar weer of zo.
Ja.
Maar wel omdat er superveel subtiele kleine gelijkenisjes zijn vroeger en nu. En we kunnen daar superveel uit leren.
Ja.
En het is daarover dat ik toch heel veel heb bijgeleerd.
Ja, de geschiedenis herhaalt zich niet, maar ze rijmt wel.
Ja, zoiets. Ja, cool.
Ja. Cool.
Ja.
Het is ook vet dat hij zelf, ik vond dat echt heel schattig in de voorbereiding, las ik dat hij op zijn 17 al in het Vredeshuis in Gent presentaties gaf over de Holocaust. Om dan een paar decennia later de Dossijn-kazerne zo te mogen uitbouwen.
Een nerd, hè, denk ik.
Ja. Een superboeiende. Ja,
een sympathieke nerd ook. Hè.
Ja. Het belangrijkste dat jij hebt bijgeleerd?
Het belangrijkste dat ik heb bijgeleerd? Ach, ja, het is erg, hè, maar ik denk altijd zo alle clichés en spreuken en zo de tegeltjes bij je oma thuis boven de deur. Zo.
Ja, ja, ja.
Dat gaat vaak over zo het midden en de nuance en de twijfel en de dag. En dat blijkt zo altijd te kloppen. Hoe ouder dat ik word, hoe meer dat blijkt dat zo die algemeen aanvaarde waarheden zo kloppen. En Christophe pleit voor dat midden. En het is iets heel moeilijk om voor te pleiten. Dat komt altijd wel. Dat wordt altijd wel duidelijk als je als je zo mensen bezig hoort. Want het is niet sexy en je kunt het niet zo goed verkopen. Maar het is wel waar de antwoorden of de oplossingen liggen.
Ja.
En ik denk dat als je hem een uur en een half de tijd geeft en ernaar luistert, dat er wel heel veel duidelijk wordt.
Ja.
Ja.
Het is ook zo, dat geeft hij ook zelf toe. Hè, dat, we hebben een wereldoorlog gehad. Die maakte dat we een aantal dingen hebben beslist toen, zoals mensenrechten.
Ja.
En dan vandaag met die oorlogen die al wat lang geleden zijn, dat we precies opnieuw de argumenten moeten vinden.
Ja.
En hij heeft die meegebracht aan tafel.
Ja, maar je moet dan al bijna heel die oorlogsgeschiedenis vertellen om dat argument te maken, wat super moeilijk is. Maar je doet dat wel goed.
Cool. We hopen dat jullie even hard van dit gesprek genieten als dat wij van dit gesprek genoten hebben. Laat ons zeker weten wat je ervan vond. Stuur ook tips voor gasten door. Die zijn altijd welkom. En als jij het belangrijk vindt dat mensen zoals Christophe Busch de ruimte krijgen om hun verhaal te doen, een keer echt de ruimte krijgen om hun verhaal te doen, en dat verhaal ook voor heel de wereld gratis beschikbaar kan zijn, dan is het tijd om mecenas te worden van Zwijgen is geen optie. Dat kan heel makkelijk. Je surft gewoon naar zwijgenisgeenoptie.be/mecenaat. Je leest een beetje, je klikt op de knop en je wordt mecenas. Wat mij verraste als ik begon te lezen over u, dat je hier in Zel zaten toch? Meer dan 10 jaar?
12 jaar.
12 jaar gewerkt in de Sint-Jan-Baptiste.
Ja. En dat was op zich heel verrijkend, want dat was echt het begin van de psychiatrie.
Ja, ik las dat echt zo de pilootprojecten waren met geïnterneerden uit de gevangenis te trekken.
Selecteren wat kunnen we behandelen, hoe doe je dat, hoe meet je risico's bij die patiënten op recidief gedrag. Dat was heel boeiend, heel ver naar Holland geweest, waar hadden al veel meer ervaring. Hè. Dus we gaan kijken daar. En dat is ook wel leuk, omdat je, dat is de wet van de remmende voorsprong, hè, dat zij met allerlei dingen geëxperimenteerd hadden. Ja. En wij konden eigenlijk aanhaken van, wat is nu het beste?
Ja,
dus dat was wel boeiend. En dat heeft mij wel enorm gevormd. Want ja, je studeert iets, probleemloze jeugd, in de jeugdbeweging gezeten, alleen niet zo studenticoos. bezig geweest, omdat ik vooral heel intensief in die jeugdbeweging zat. Maar die 12 jaar psychiatrie hebben wel fundamenteel mijn wereldbeeld veranderd.
Ja,
ja, omdat je merkt van, je krijgt daar heel veel ervaringen van die normaliserend werken. Hè? Want je hebt dan sommige mensen die extreme misdrijven plegen. Maar goed, dat zie je ook. Dat is de mens, zoals u en ik. Die heel voorgeschiedenis heeft, waarin je natuurlijk wel merkt van, god Jandori, als ik die voorgeschiedenis hier zie en contrasteer met wat mijn voorgeschiedenis
ja,
is,
ja, ja. Ja,
dan heb ik heel veel geluk gehad, dan heeft hij helemaal chance gehad. Is geen excuus voor zijn gedrag natuurlijk, maar het plaatst het wel allemaal in een context die van belang is om mee te nemen. En als je aan de kant kom je ook dingen tegen. Ja, mensen zitten in diepe ellende, hebben soms ook extreme feiten gepleegd, mensen plegen zelfmoord. Ja. Dus je krijgt daar een soort crescendo situatie van de samenleving, waarin alles heel gecondenseerd is.
Ja.
Dus je wordt geconfronteerd met pijn, met slachtofferschap, met daderschap, met complexiteit van menselijk gedrag, met extreme beslissingen, zoals zelfmoord plegen enzovoort. En dat is iets, als je daar 12 jaar in werkt, ik had ook zo op dat gevoel, het was een nieuwe uitdaging, maar als je zo ook 10 jaar met daders werkt, moet ik je 10 jaar met slachtoffers krijgen. Dan moet ik het allemaal in evenwicht houden. Dus op dat vlak had ik ook zo het gevoel van, ja, ik moet je nu ook niet blijven.
Ja,
het is gewoon een keer andere horizonten.
Wat denkt u dat het effect zou zijn als je te lang met, als je te lang onder de daders had gezeten?
En ik ben natuurlijk al heel lange tijd met daderonderzoek bezig. En het ontegensprekelijke, ook bewezen effect, is dat je een te grote prosociale attitude naar daders krijgt. Omdat je bij daders, wat doet een criminoloog of wat doet een behandelaar? Je gaat natuurlijk, ja, zijn misdaad is het aanknopingspunt. En je gaat een criminogenese gaan opmaken van in de baarmoeder tot aan zijn delict. Wat is die man zijn levensgeschiedenis? Wat zijn letterlijk, is dat normale zwangerschap geweest? Of heeft hij zuurstoftekort gehad bij bevalling? Het zijn allemaal dingen die meespelen. Maar je gaat heel dat traject uit elkaar gaan rafelen om die man zijn denken en handelen beter te gaan begrijpen waarom hij dat delict gepleegd heeft.
Ja.
En het feit dat je dat doet, zie je plotseling dat je sommige mensen hebt die opgegroeid zijn als wolfskinderen. Die kindermisbruik, slagen en allerlei abnormale leerprocessen hebben tegengekomen. Hè. Die survival of the fittest strategieën hebben moeten gaan doen, waarin we patiënten hebben van die mij letterlijk zeiden, kan je een goede tip geven? Hè? Altijd de eerste slag geven en best op de neus. En dan denk je van, oei. Zeggen we, ja, want dat is een heel strategisch voordeel. Want ik heb al slaag gekregen, maar iedere keer als ik de eerste slag geef, durven ze niet meer. En dan zie je dat dat overlevingsstrategieën zijn in de contexten waarin ze opgegroeid zijn. Het nadeel is natuurlijk wel van, ja, als dat uw dominante strategie is om in interactie te treden met mensen, dat is ook wel voor problemen, hè. Ja, want dan komt hij de fliek af en dan denkt hij, ik moet eerst zijn neus breken. Ja, dan komt er wel in de problemen natuurlijk.
En dan gaan we praten.
Ja, voilà, dus zo gaat dat natuurlijk niet. Dus je voelt dan wel dat je daderschap niet meer vereenzelvigen met louter de daad zelf.
Ja.
Hey, het is natuurlijk een oorlogsmisdadiger. Als je een oorlogsmisdaad pleegt, wat ben je dan? Je totale persoonlijkheid? Je bent gewoon een oorlogsmisdadiger. En dat is dan heel confronterend voor veel mensen om, pak nu extreme oorlogsmisdadiger, Rudolf Huss, ook te gaan zien van, dat is wel een gezellige familieman. En die hield van paarden. En dat past niet in ons beeld. Zo, kun je een gezellige familieman zijn als je hier 1,3 miljoen mensen aan het vermoorden zit op industriële wijze. En wat je dus doet, is dat je eigenlijk de dader een stuk ook weer de-demoniseert, menselijk maakt. Waarin je begrijpt van wat speelt er allemaal mee. Niet de verschoning of de verontschuldiging, maar wel te gaan zien van hoe gaan die mechanismen gedrag gaan faciliteren of mogelijk gaan maken dat bijzonder kwaadaardig of destructief naar andere mensen is. En dat heeft mij dus enorm veel geleerd. En ik herinner mij bijvoorbeeld dat ik op een moment dat ik dacht van, dit type delicten mag ik niet meer doen. We hadden een aantal patiënten die kindgerelateerde feiten hadden gepleegd. Hè, waaronder een iemand die haar 7-jarig zoontje had vermoord. En dat was eigenlijk voor mij geen probleem om met die patiënt in gesprek te gaan. Tot later ik zelf een zoontje had. En plotseling besefte van, ik zou dat waarschijnlijk niet meer zo goed kunnen doen als voordat ik kinderen had. En het is dat besef dat van belang is van wat kan je wel, wat kan je niet. Uw context wijzigt ook. Je moest redelijk stabiel zelf in je schoenen staan om in de psychiatrie te werken. Je moet daar niet gaan werken als je zelf allerlei uitdagingen hebt en zo verder, want dat is geen gezonde context natuurlijk. Dus op dat vlak heeft dat heel veel geleerd. En wat je wel merkt is dat je... je komt natuurlijk ook in een soort operationele modus. En ik maak er vaak zo het beeld van mensen. Je moet nu een keer kijken. Hier zit iemand die ons niet kent. Die nu meekijkt. Wat zou die denken over ons gesprek? En dat is even zo dat buiten komen van... Ja, die zeggen, oh my god. Besef je wel wat je er aan het praten bent? In relatie met welk feit dat hij gedaan heeft. En dat is zo nodig.
Zo? Waarom?
Wel, als je bijvoorbeeld een patiënt hebt en zegt van... Goh, oké, type van feiten. Het is veel plegerij. Laat ons zeggen, allemaal kleine soorten van delicten. Handtassen stelen en zo verder. Ja, dat verbleekt een beetje tegen bepaalde heel extreme levensdelicten bijvoorbeeld. Ja. En dan ga je gaan zien ook in risicobesprekingen... Ja, goed, ja, het is dat en dat, dat is allemaal niet zo erg. Maar als je als slachtofferkant bekijkt... En je bent een 80 jaar oude dame... En je bent bijvoorbeeld de zoon van die dame... En die handtas is geroofd, maar dat is eigenlijk wel gewelddadig gegaan. Die is gevallen, die heeft een schrik gehad en 3 maanden later is hij eigenlijk waarschijnlijk mede door de context komen te overlijden. Dan heeft die zoon wel een heel ander perspectief van hoe wij over risico's praten ten opzichte van die daden. En daarom is het eigenlijk niet slecht. Veel van die daders hebben ook slachtofferaspecten, dat verschoont het natuurlijk niet. Maar dat je bijvoorbeeld ook een keer langs de victimologische kant, hè, langs de kant van... Hoe ontstaat slachtofferschap? In welke mechanismen komen zij terecht? In wat voor problemen hebben zij van, zeg ik wel of niet, bepaalde feiten? Denk bijvoorbeeld aan seksuele delinquente aspecten of feiten. Dat zijn allemaal zaken die in taboe zitten. Hè. We weten dat daar een dark number is van feiten die gebeuren, van slachtoffers die dat nooit durven bekennen, door schaamte of zo. Ja, dat zijn allemaal zaken. Dat is een slachtofferrealiteit. Bij de daderrealiteit kom je daar veel minder mee in aanraking.
Ik moet denken aan, dat is ergens een woord, ik ken de exacte term niet meer, maar het is een daderpremie of zoiets. De premie voor...
Premie voor delict.
Voor scenario. Delict, ja. Dat is eigenlijk mensen die in een psychiatrie bijvoorbeeld zwaarder van hun oren maken, diegenen zijn die betere zorg krijgen.
Ja, voilà. En dat zijn eigenlijk mechanismen die je bijvoorbeeld ook in onze samenleving gaat zien op vlak van polarisatie. Als je kijkt, waar gaan we heel veel aandacht en energie en tijd in investeren, zijn in de pushers of de roepers van polarisatie. Ja. Iemand zegt iets ongemeens toxisch polariserend, dat komt op Twitter, en dan is er een hele Twitterstorm die ontstaat. Na Twitter komt de dag daarna de krantenartikelen. Ja. En dan zijn we daar allemaal aandacht aan het geven. Heel vaak aan wat niet het correcte onderwerp is, wat iets is dat een heel negatieve framing vanuit een bepaald referentiekader is. Maar als resultaat dat we aandacht aan het geven zijn aan een onderwerp waar het echt niet over gaat. Als ik een concreet voorbeeld mag geven. Er is een aantal casussen al waarin er een vluchtelingencentrum of asielcentrum wordt geïnstalleerd. En dan komen er betogingen van een aantal extreemrechtse groeperingen die dan affiches en zo verder en eigenlijk daar de emotie komen opzwijpen, waarin ze angst aanjagen van, herinner je Keulen, weet je wel, nieuwjaarsavond, onze vrouwen die werden lastiggevallen, het komt naar hier, hè. En wat gebeurt er natuurlijk? Men gaat angst gaan induceren in een soort anti-retoriek tegen dat asielcentrum dat daar gaat komen. En men teert op de angsten, de onzekerheden die er al zijn. Waarom? Mensen weten niet. Hoe moet ik dat begrijpen? Ik heb een dochterke van 8-9 jaar. Is dat veilig? Want ik woon een straat verder van dat asielcentrum en zo. Het zijn terechte vragen. Maar wat ga je gaan zien? Wat krijg je binnen van die extreme groeperingen? Men bouwt voort op die angst en iemand staat te brullen en toont dan foto's en daar. En dat zweept die angst op. En dan gaan we in een logische eerste reactie gaan antwoorden op dat narratief. Ja. Gaan we gaan zeggen, nee, dat klopt niet. En daar, en je mag niet keulen naar hier en zo. Maar wat je dan eigenlijk doet, is in het verhaal, in de framing van die pusher, van die roeper, mee gaan instappen. En wat je eigenlijk wel moet gaan doen, is het reële onderwerp gaan zoeken. En het reële onderwerp is die samenleving, die stad of gemeente, die uitdaging krijgt om het asielcentrum te installeren. Wat zijn onwetendheden? Wat zijn bezorgdheden? Wat zijn angsten die allemaal legitiem zijn? Want we zijn bewoners van een bepaalde ruimte en daar veranderen dingen in en we moeten daar kunnen over dialogeren over wat de echte problemen zijn, wat ingebeelde problemen zijn, wat... En die dialoog moet aangaan. Dan merk je plotseling, ik heb zelfs zo aan een aantal kringgesprekken deelgenomen, als je plotseling mensen uit die gemeente samenzet. En daar zit één iemand uit Syrië die gevlucht is uit die regio. En die ene moeder zegt, ik heb eigenlijk schrik voor wat er hier gebeurt. Want ik zie op televisie wat er in Syrië en Irak zich aan het voltrekken is. Ik wil niet dat dat naar hier komt en nu is het in Zaventem en Maalbeek ontploft. Mm-hmm. Ja, wel, ik hoef dit allemaal niet. Voor mij mag het allemaal naar buiten gaan. Letterlijk, asiel en migratie mag buiten onze grenzen ergens een oplossing vinden. Waarop uiteindelijk die dame daarnaast zegt van, ik voel mij beschaamd, want ik ben van Syrië. Ik weet dat beeld dat jullie over Syrië hebben, zoals van Syrië, dat dat eigenlijk dramatisch is. Dat dat vereenzelvigd wordt met geweld, met vernietiging. Maar ik ken Syrië als een prachtig land. Als een land waar ik heel graag weer terug naartoe wil gaan, omdat ik wil gaan opbouwen. En ik ben gevlucht om eigenlijk de zaken die hier nu in 2016 zelf meegemaakt hebben, om dat daar niet te hoeven mee te maken. En ik vlucht naar hier en hier gebeurt nu iets gelijkaardigs. Ik voel mij beschaamd omdat dat een stuk aan mij gelinkt wordt. En een stuk ook omdat ik eigenlijk niet wil dat die problemen ook naar hier komen en dat ik daar, want waar gaat het voor mij over? Een leefbare omgeving voor mijn dochter te vinden. En dan zie je plotseling twee mama's zitten. En dan zeg je, ja, maar voor mij gaat daar ook over. En dan krijg je natuurlijk de contacthypothese. Die ene moeder die dan zegt van, ah ja, en waar woon je dan? En vertel een keer over. En dan begint plotseling die echte verbinding te groeien. En dan ben je niet op het thema verder gegaan van, worden onze dames nu bedreigd door seksuele delinquenten die gemigreerd zijn naar hier enzovoort. Ja, dan is dat niet meer het verhaal. Dan is plotseling het verhaal van, ah goed, wij zijn twee ouders die eigenlijk willen zorg dragen voor een goede omgeving, een ruimte voor onze kinderen om te kunnen groeien en alle kansen en opportuniteiten die ze hebben te gaan ontplooien. In de jaren 20, in aanloop van de Tweede Wereldoorlog, je hebt het nationaalsocialisme, je hebt het communisme, je hebt het sociaal-democratische ideologie. En goed, kijk naar Duitsland, daar speelt dat. En in die Weimarrepubliek is er een strijd tussen een aantal politieke ideologieën, waarin men kijkt welke instrumenten kunnen wij gebruiken om de macht naar ons te gaan trekken en natuurlijk een vertaalslag van die ideologie te maken. En wat zijn heel gekende instrumenten? Goed, massabewegingen. Dat leert men van de Italiaanse fascisten, massabewegingen, massamanifestaties houden. Het doet iets met u als mens, als je in een groep van 1000 man, allemaal in hetzelfde uniform, met fakkels en met symbolen, denk aan hazen, hakenkruizen en andere symbolen. Ja, dat bindt u enorm. Dus je krijgt een enorm belangingmechanisme, een enorm betrokkenheidsmechanisme. En dat wordt dan nog eens versterkt door nieuwe technologie. En dat is heel bazaal, hè? Puur geluidsversterking. U staat er niet bij stil, maar geluidsversterking laat u toe om een massa op een plein toe te spreken. En dan ga je eigenlijk gaan zeggen van, kijk, ja, maar dat is op dat moment, die avond, hè, met allerlei randactiviteiten rond. Maar de nieuwe technologie laat ons toe om via de radio die stem in miljoenen huiskamers te krijgen. En dan ga je bijvoorbeeld na een bepaalde muziekgenre, ik denk nu spontaan aan Wagner, hè. Pak nu een opera van Wagner, hè. Daar ben ik nogal fan van op dat moment. En dan daarna zal er een koppeling zijn waarin er wordt gezegd, waarom is dit nu zo'n belangrijke opera? En wat zegt dat over wie wij zijn en over hoe onze samenleving? Dan zie je dat die entertainmentindustrie verstrengeld geraakt natuurlijk met die politiek-ideologische communicatie. Volgende stap, en men kiest dat allemaal niet, heeft ook te maken met de technologie die zich ontwikkelt, beeldtaal gaan gebruiken. Pak bijvoorbeeld puur de toxische polarisatie tussen Übermensch versus Untermensch, of raciale ongelijkwaardigheid. Je kan daar, ik heb daar thuis in mijn archiefcollectie talloze dikke boeken van. Maar de meest gevaarlijke zijn de dunne boekjes met de foto's die hier de blauwogen Arische meisjes tonen, die balletjes aan het gooien zijn naar elkaar. Het ideaalbeeld, wat we mooi en aangenaam en sympathiek vinden. En een soort lichaamscultuur ook, die enorm wordt naar voren geschoven. Tegenover heel demonisch, kwaadkijkende, raciaal onzuivere volkeren, die daar in echt zwart-wit tegenstelling worden naar voren gebracht. Wel, om daar de boodschap van door te hebben, moet je gewoon die bladzijde openslaan. Ja. Dan heb je wel door van, ja, daar wil ik bij aanhaken. Oei, die moeten we bestrijden.
Ja, ja.
En bestrijden is van, weet dat dat onze tegenstander is. Groei door naar, weet dat dat onze vijand is. Groei door naar, verdere dehumanisatie. Weet dat dat eigenlijk de kakkerlak, de rat, of zelfs het object is dat moet vernietigd worden uit onze samenleving, omdat die zo gevaarlijk zijn.
Ja, zo'n eigenlijk die zwart-wit pagina, zo dat dunne boekje dat je beschrijft, als je daar iets tegenover wilt zetten dat genuanceerd is, ja, je krijgt dat toch nooit even helder geformuleerd als dat hun ideologie geformuleerd wordt. Ja. Dus elke correctere ideologie, om het zo te zeggen, is genuanceerd en is complex.
En vereist meer inspanning.
Dus verliest die per definitie altijd tegen het makkelijke communiceerbaar?
Wel, wat je wel gaat zien is dat het is een ongelijke strijd. Hè? Dus als je ziet hoe beeldtaal, hoe dan uiteindelijk ook bioscoopjournalen, en dat is heel gelijkaardig met de jaren 90, hè? Dan heb je eigenlijk nieuwe technologie. Dat is een verbindende technologie, internet. Dus plotseling kan ik vanuit Gent de andere kant van de wereldbol bereiken. En in het begin zie je heel veel voordelen. Plotseling heb ik ook al mijn oud-klasgenoten teruggevonden. Die doet dat daar en zo. Maar via diezelfde technologie kan je natuurlijk ook op basis van frustratiebodem, op basis van een bepaalde religieus extremisme of ideologisch extremisme, kan je ook mensen gaan verbinden met elkaar redelijk snel.
Ja.
En dat is natuurlijk, die technologie is, vroeger zou ik meer het standpunt gehad hebben van, ja, die is kleurloos, die is neutraal. Dat denk ik vandaag niet meer. Want die amplificeert, die vergroot, dat bereik is enorm toegenomen. De snelheid is gigantisch crescendo gegaan. Een van de nieuwe uitdagingen die er zitten aan te komen, is dat er heel veel verschoven wordt van open sociale media naar gesloten sociale media, waar je geen zicht op hebt. Denk aan gesloten Discord-groepen en zo verder, of WhatsApp-kanalen waar je moet lid van zijn. Er is encryptie mee gekoppeld.
Ja.
En dat maakt het veel gevaarlijker. Want die andere dingen kan je nog een beetje informatiegewijs in toog houden. Wat gebeurt daar? Wat denken mensen? Wat praten mensen? Als dat volledig ondergronds gaat, is dat natuurlijk nog veel gevaarlijker, omdat je het dan pas gaat ontdekken als er natuurlijk een geweldseruptie of iets ontwrichtends gebeurt in je samenleving.
Als ik de parallel trek met het zwart-wit boekje daarnet, is het antwoord dan van regelgeving, want er is een nieuwe technologie waar dat die zwart-wit dingen gepost kunnen worden. Bij boekjes hebben we daar ondertussen wetgeving voor. Voor sociale media en internet hadden we dat niet, dus er moet een soort van redactioneel of zo, redactionele wetgeving zijn op die nieuwe technologie, om de geest terug in de fles te krijgen?
Absoluut. We hebben natuurlijk bestaande wetgeving die ik denk die heel goed en solide is. Als je kijkt naar onze basisingrediënten van een democratische rechtsstaat, vrijheid van meningsuiting, het recht om je te mogen groeperen en zo, allemaal heel belangrijke rechten die we ook absoluut moeten vrijwaren. Want we mogen niet de fout maken door die basisrechten te gaan uithollen om een bepaald probleem aan te pakken. Daarmee wil ik zeggen, een land dat niet democratisch werd, of minder democratisch werd, laat het mij zo zeggen, die trekt de stekker van Twitter of Facebook eruit.
Ja.
Je kan niet surfen dan op dat ding. Ja. Ja, als een democratie kan je dat niet doen.
Nee.
Ik denk ook dat het waanzinnig zou zijn om te pleiten, om bepaalde gehele communicatiekanalen af te gaan schermen. Maar dan is de vraag, hoe doe je dat wel? En een van de grote uitdagingen is natuurlijk dat het niet meer de nazistaat is die achter de knoppen van de technologie zit.
Ja.
Het is niet België die bepaalt wat er wel of niet verschijnt op sociale media. Het zijn private bedrijven. En het zijn private bedrijven die niet het algemeen belang centraal als doelstelling in een organisatie hebben. Ja, het zijn bedrijven die aan winstmaximalisatie denken natuurlijk. Je zit in een soort kamer, in een sociale mediakamer, waarin je vooral gevoed wordt in het type van berichten dat je aangeklikt hebt. Ja. Waarom? Omdat ze je in die kamer willen houden. Omdat ze dan, hoe langer ze je daar houden, meer media-inkomsten gaan genereren. Dus dat duwt u enorm in een soort echokamer, die u enorm uw referentiekader gaat beïnvloeden en ook een soort gaat overschatten wat uw groep en uw belang van uw ideologie of uw visie of uw kijk op de situatie is.
Een permanente mars, gelijk dat je daarnet zei. Ja,
voilà.
Een permanente politieke toespraak waar dat je tussen alle mensen met de fakkels...
En je zoekt het op, want de contentcreatie is geboomd natuurlijk. Ja. Hè. En dan merk je natuurlijk, dan begint het gevaarlijk te worden, omdat je dan ook die nieuwe technologie, en dat zijn de uitdagingen die er zitten aan te komen, zorgen er ook voor dat de grens tussen feit en fictie altijd maar waziger wordt. Een van de heel grote uitdagingen die er al zijn, denk ik, is de problematiek van deepfakes. Mm-hmm. Waarin je inderdaad video's ziet waarin de persoon het zelf niet zegt, maar een computeranimatie is. Mm-hmm. Of een aantal beelden van de echte persoon, waarin ze de mondbewegingen en zo verder al relatief goed kunnen namaken. Waarin het steeds moeilijker wordt om een onderscheid te maken tussen, is dit nu een echt interview? Ja. Zegt Trump of Obama dit nu echt, of is het een fake video? En als je dan natuurlijk een politieke cultuur krijgt, die zeker na Trumpisme is binnengekomen, van het is fake news en je moet het niet geloven, en de mainstream media zijn valse media, als dat al de sfeer is. En als je dan nieuwe instrumenten en content krijgt waarin het moeilijk wordt om te onderscheiden, is dit nu echt of niet, is dit een feit of is dit fictie, dan wordt het heel gevaarlijk. Want dan maakt dat je dan mensen in bepaalde kamers, in bepaalde bewegingen, ja, als je dat gedachtegoed mee hebt, dat referentiekader, daar volgt natuurlijk ook handelingskaders uit. Mm-hmm. Mijn eeuwig voorbeeld is, als je gelooft dat de aarde plat is, en in een van die eerste voorstellingen waarin het water van die schijf loopt, en ik nodig u uit om met mij een cruise te gaan maken, dan is er heel veel kans dat je zegt, ik ga niet meegaan. Want als ik op die boot zit en die boot komt naar die zijkant en dat water valt eraf, dan gaat die boot eraf vallen en dan val ik van de aarde. Mm-hmm. Dus in mijn beleving, ik die geloof in de wereldbol, is dit absurd gedrag. Maar als ik me inbeeld dat mijn wereldbeeld een platte aarde is, dan is het heel rationeel dat je met mij niet meegaat op die cruise-ervaring. Mm-hmm. En dat is een van de grote uitdagingen waar we ons bewust van moeten zijn, of het nu genocidaal geweld, Tweede Wereldoorlog is, dan is eigenlijk dat geweld gebaseerd op absurde referentiekaders. Met name, je hebt superieure rassen, het Arische blonde blauwoogige ras, en je hebt inferieure rassen, het Joodse ras, wat niet bestaat, wetenschappelijk zelfs. Hè. Maar dan ga je gaan zien van, goed, je hebt superieure groep, inferieure groep. Als dat je referentiekader is, die je aangeleerd krijgt, via bioscoopfilms, in onderwijs, in allerhande publicaties, noem maar op, ja, dan ga je problematisch gedrag stellen vanuit je superieure groep naar je inferieure groep.
Ja, maar dat binnen die referentiekader is heel rationeel gedrag.
Omdat je zegt van, ja, maar dat is zo. Ik ben een Ariër en jij bent een Jood. Dus ja, ik moet wel. Dus dat handelingskader komt eigenlijk uit je wereldbeeld.
Als ik daar nu vrij duister deterministisch naar kijk, dan zou ik zo bijna durven samenvatten in mijn hoofd van met elke nieuwe grote technologische golf komt er een periode waarin dat die technologie niet gereguleerd is of nog niet gereguleerd is. Dan krijg je de uitwassen ervan te verteren. En heel vaak, veel vaker dan niet, leidt dat ertoe dat we het eerst een keer grondig in de shit moeten zitten, blijkbaar, voordat we... En dan kunnen in de shit zitten nog beschouwen, gelijk dat je wilt. Maar als je het nu heel duister trekt, dan leidt dat tot een oorlog, tot een grote oorlog. En zei van ja, dat is...
Tot heel veel menselijk leed, hè.
Ja.
Wat ik denk dat we ook in
heb ik ongelijk?
Ik denk dat het heel goed is om... Je moet niet pessimistisch te zijn, maar wel realistisch. Je moet inderdaad wel kijken van... Ja, wat kan er
dat was het
lopen?
Antwoord waar ik op zat te hopen.
Voilà. Ik denk dat je niet naïef mag zijn. Maar waar ik denk dat de grote uitdaging natuurlijk ligt, is... al die fenomenen... die zorgen voor problemen, die zorgen voor leed, voor geweldsfenomenen. En dan is de vraag, die heel gekende wij-zij-dynamiek en die vijandslogiek die dan optreedt, dat kennen we nu wel. Academisch, wetenschappelijk kunnen we dat heel goed omschrijven, hoe groepen radicaliseren, hoe zij elkaar in ook een soort spiegelradicalisering tot extreme gedragingen en denkbeelden. we hebben daar allerhande modellen voor. Maar dat wil nog niet zeggen, omdat we het kunnen beschrijven en modelleren, dat we het goed kunnen gaan beïnvloeden.
Ja,
dat
blijkt, en snel genoeg.
En snel genoeg, want dat blijken wicked problems te zijn. Ja. Dat wil eigenlijk zeggen dat ze de oorzaken bijzonder complex, circulair van aard zijn. Je doet hier iets, maar je verandert daardoor iets en dat heeft hier weer impact en zo. Dus dat zijn heel complexe systemen. En dat maakt een stuk dat we eigenlijk moeten gaan inzetten van... ook een ander wereldbeeld te gaan hebben. In die zin dat we eigenlijk permanent moeten evalueren, bijsturen op veel kortere en snellere termijn. Dat wil zeggen, je implementeert een bepaald softwarepakket en je gaat op een bepaald moment op voorhand al gaan nadenken welke impact heeft dat op privacy, op dataprotectie, op noem maar op allerlei mogelijke aspecten. En daarin zien we bijvoorbeeld nu al dat het heel erg van belang is om het belang van privacy ook te kunnen duiden aan mensen. Ja. Je merkt na de aanslagen dat heel veel mensen zeiden van, goh, privacy en doe maar weg. Want we willen vooral geen aanslagen, dus geen probleem voor die vingerafdrukken, geen probleem voor mijn foto's, doe maar alles als we maar geen aanslag kennen. Ja, ja. Ik heb ooit de vergelijking gehoord van iemand die in een filmpje voor televisie vroeg van kijk, we hebben hier de mensenrechten. We gaan dat wat aanpassen. Steek daar gerust een nieuw recht in, maar je moet er dan wel een oud recht uithalen. En die man die antwoordde daarop van ja, ik zou er graag het recht op wifi insteken. Mm-hmm. En ik dacht, goed, wifi hoeft u niet te zijn, maar wel recht op informatie, recht op in een informatietijdperk, eigenlijk wel goed bedacht. Ja. Maar vond het veel merkwaardiger wat hij zei, dat we moesten uithalen. En wel, het verbod op foltering, haalt dat eruit, hè? Dat doen wij niet meer. Ja, maar dan denk ik wel van... Ja, maar...
Waarom doen we dat niet meer? Omdat het erin staat.
Voilà, en je haalt het eruit. Dus dat wil ook zeggen dat je het verbod op foltering opheft. Dus het is niet meer omdat je het niet meer merkt, A, dat het er niet is, en B, dat het niet opnieuw een probleem kan worden. Ja, ja.
Als ik terugdenk aan dat boekje daarnet met die zwart-wit beelden, en ik hoor ze praten over zo het belang van privacy bijvoorbeeld, of ook de mensenrechten, waarbij dat zijn ook twee dingen die... extreem moeilijk zijn om te verdedigen. Ik vind zelf de mensenrechten vandaag, als iemand mij zegt waarom dat ik dat moet verdedigen, ja, als je mij wilt zien stamelen, dan moet je dat wel vinden. Dat is gewoon wel complex of zo, omdat er ook niet meer zo'n duidelijke vijand lijkt te zijn, of dat ik de voorbeelden niet snel genoeg vind waarin dat die zouden geholpen hebben of zo. Ik denk van ja, dan wint dat eenvoudig verhaal toch sowieso. Of zo. Omdat het misschien gewoon te lang geleden is dat we de waarschuwing hebben meegemaakt, ook echt. Dus ja, het is zo lang geleden dat het gebrand heeft, dat ik begot niet meer zou weten waarom ik een brandmelder moet installeren.
Klopt. Ja. Je merkt
dus het zal opnieuw moeten branden.
Ja, maar het is een beetje een kleine brand en zo gecontroleerd mogelijk, maar dat is natuurlijk moeilijk. Maar je merkt dat heel duidelijk ook aan jongeren. Hè. Als je gaat vragen aan mensen die in hun adolescente fase in de jaren 50, 60 zijn opgegroeid, en je vraagt hem waarom is Europa daar, waarom hebben wij een vluchtelingenverdrag, waarom hebben wij mensenrechtenverdragen, verklaringen en een verdraging gemaakt, die gaan onmiddellijk aanhaken. Hè. Ja, waarom? Ja. Miljoenen oorlogsdoden, de holocaust op basis van zogenaamde raciale kenmerken worden volken uitgeroeid en zo verder. Dus men gaat dat redelijk snel daar gaan aanhaken, want ja, men komt uit die realiteit. Ja. Vandaag ga je gaan zien dat we eigenlijk een onderdaan van een welvaartssamenleving, een consumptiesamenleving geworden zijn. Waarin ik, als ik dat bijvoorbeeld puur vergelijk met de jaren 60, 68, en denk ook aan de golven van het linksideologisch geïnspireerde geweld. Ja. Je kijkt naar CCC, Rode Brigades, de Rote Armee-fractie in Duitsland en zo verder. Als je dat leefwereld bekijkt, men noemt soms die fracties, men noemt die soms de kinderen van de vuur. En waarom is dat? Omdat eigenlijk vanuit een linksideologisch referentiekader er ook een soort tegenreactie komt op de voorgaande golf van geweld. Die rechtsideologisch was natuurlijk. Ja. Dus dan zie je natuurlijk hoe die golven elkaar gaan beïnvloeden. Maar wat dan merkwaardig is, is als je dan inderdaad die groepering gaat bekijken, dat daar een gehele referentiekader context is, waarin de Vietnamoorlog meespeelt, het Maoïsme gaat gaan meespelen, dat wordt vertaald, hè, er gaan een ideologie beginnen borrelen binnen die studentenbewegingen. Men glijdt ook af, op basis van een aantal geweldsinterventies door de politie, schiet de vlam daar in de pan. En je gaat daar eigenlijk een dynamiek van strijd, van politieke ideologische strijd en uiteindelijk ook zelfs terroristische aanslagen gaan krijgen. Wel, als ik die realiteit bekijk, hè, en ik word geboren in Berlijn, en ik ben student in Berlijn eind de jaren 60, ja, daar zit ik dan middenin. Maar ik ben daar niet geboren. Ik ben geboren in 77, dus mijn studentenrealiteit is dan rondom, vlak voor die eeuwwisseling, ja. In een consumptiesamenleving, in een welvaartssamenleving, waarin ik eigenlijk enorm met de jeugdbeweging bezig was. En eigenlijk een aantal vragen had van, god ja, we hebben nu een tv hier in de living, maar ja, misschien is het ook wel gemakkelijk om in die andere tweede kamer, waar we vaak ook zitten, daar ook een tv te doen. Gaan we daar wel een tv? Hoe groot gaat die tv zijn? Dat is een fundamenteel andere realiteit dan 30 jaar geleden. Ja. En dus die context die zo snel verandert, heeft een heel grote impact. Hè. En ik denk dat een van de grote zaken die golven doet veranderen, is die snel veranderende context. Hè. Bijvoorbeeld, je hebt drie generaties Rode Armee-fractie terroristen. En ik denk dat ze ergens tweede helft jaren 90 hebben ze een ontslagbrief. Hè. Ze hebben gezegd, we stoppen ermee, als het ware. Een aantal zijn nog in de criminele sector doorgegaan. Maar dan merk je, zijn zij gestopt omdat er zo efficiënt gereageerd is op die terroristische dreiging of die terroristische groeperingen? Nee, de samenleving is gewoon fundamenteel veranderd. Er zijn bijzonder minder studenten die nog konden aangesproken worden in die jaren 90 om de strijd tegen het imperialisme en zo. Ja, mensen zaten gewoon in een ander referentiekader. En dan zie je natuurlijk dat die herhaling komt nu wel weer terug. Je ziet vandaag een referentiekader opduiken waarin de toxische polarisatie toeneemt en waarin zowel de religieus geïnspireerd geweld een trigger is geweest voor rechtsextremisme,
ja.
Gecombineerd ook met migratiedruk, migratieuitdagingen die er komen, hè, die een hot topic natuurlijk zijn binnen die rechtse groeperingen. En het feit dat dit er geweest is, resulteert natuurlijk in een groei hiervan.
Ja.
En die groei kan ik eigenlijk al bijna gaan voorspellen. Als dat problematisch wordt, zal dat een groei geven van links-anarchistisch extremisme.
Ja.
En dat zijn heel gekende patronen. En ik denk dat het heel erg van belang is dat overheden zich daar bewust van zijn en niet exclusief reageren op het einde van de cascade. Hè. Als er geweld is, ja, dan heb je eigenlijk al een heel proces niet in het oog gehad of niet geïnterveneerd. Hè. Als je kijkt naar de klimaatuitdaging, en dan jongeren dan zeggen van kijk, wij hebben gespijbeld, dat is een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid naar de school toe, we hebben betogingen gedaan, we hebben met politiek gepraat, maar het verandert niet snel genoeg.
Ja, dus?
Dus, wat krijg je dan? Ja, bewegingen die luider roepen. Mm-hmm. Een Extinction Rebellion, met alle sympathie voor de beweging trouwens, mm-hmm. Zijn groeperingen van mensen die zeggen van, hallo, horen jullie ons niet? Dus die gaan een toeter. En die gaan ook naar extremere maatregelen, die nog altijd kunnen, vind ik. Hè.
Ja.
Burgerlijke ongehoorzaamheid, op dat grensgebied gaan kijken van, ja maar jongens, je moet wel rekening houden met ons binnen die rechtsstaat. We weten, als we dit negeren, wat de volgende stap gaat zijn. Dan gaat een nog kleinere groep gaan zeggen, ja, zie je wel, men negeert ons. Men pakt het probleem niet aan. Blijkbaar spijbelen, betogen is niet voldoende, burgerlijke ongehoorzaamheid is niet voldoende, dan zullen we nog verder moeten gaan. Mm. En dat zijn, in de geschiedenis zie je dat voortdurend. Zulke radicaliseringsprocessen noemen we dat vandaag, waarin je een enorme verantwoordelijkheid hebt hier in het begin, als overheid, als beleidsmaker, in een heel complexe wereld, dat weet ik ook, want het is niet eenvoudig, dat wicked problem van klimaatuitdaging. Maar als je die terechte problemen niet capteert, die terechte frustraties niet gaat kanaliseren en daarmee aan de slag gaan, uh-huh. dan stijgt alleen maar de kans dat het gaat ontploffen, uh-huh. figuurlijk of zelfs letterlijk. Een ander voorbeeld is de Black Lives Matter beweging, waarin je eigenlijk ook ziet, en ik vond dat heel veelzeggend, dat er na de moord op George Floyd en hoe de vlam in de pan in de Verenigde Staten schoot natuurlijk, is dat met een razingwekkend snelle tendens ook naar het Europese continent gegaan. Waarin eigenlijk het heel erg aanhaakte op natuurlijk onze koloniale mindset en mm-hmm. ons verleiden waar er eigenlijk heel weinig moeite, energie, activiteiten zijn geïnitieerd om daarmee in het reine te komen, om ook de consequenties van dat koloniale verleden tot op vandaag eigenlijk te durven erkennen. En dan gaan die beelden natuurlijk tegen de vlakte en dan denk je van ja, maar dat kan toch niet en dat is geweld en dat is vernietigen. En denk je, ja, maar wat je niet gecapteerd hebt, zijn pogingen vanaf begin 2000 uit de diaspora-gemeenschap, uit de academische gemeenschap, uit allerhande groeperingen om dit te thematiseren, om activiteiten daarop op te richten, om te gaan zeggen van, dit is geen evident standbeeld dat hier staat. Ja. En dat zijn zaken die veel te weinig gebeurd zijn, waarin er ook een soort maatschappelijk acceptatieproces of bereidheid nog niet was om echt ook in het donkere verleden van onze eigen geschiedenis te gaan kijken en te gaan zeggen, hoe gaan we daarmee om? Mm-hmm. En zeker ook met gemeenschappen die aan die slachtoffergroeperingen gekoppeld zijn. Het feit dat je dat niet doet en dat er dus een heel grote frustratiebasis is die niet gecapteerd wordt als samenleving, als overheid, ja, maakt natuurlijk dat op een bepaald moment opborrelt en op momenten van frictie gaan die beelden tegen de grond. Mm-hmm. En dat zijn dus allemaal zaken. Het is voorspelbaar dat dat gaat gebeuren. En dat is nu de volgende vraag. En ik vind het heel positief. Er zijn heel veel initiatieven nu die gebeuren. Er is een parlementaire commissie en zo. En allerhande, als champignons komen ze uit de grond. Waarin ik vooral hoop op een goede structurele basis. In mijn handboeken was eigenlijk de kruistochtenverhaal, was de ontdekking van Amerika door Columbus, dat waren eigenlijk positieve aspecten. Mm-hmm. De kruistochten, dat is het verhaal van Godfried van Bion. En op een haast romantische wijze nog heb ik dat aangeleerd in het mm-hmm. lager onderwijs. Maar ik heb pas veel later beseft dat Columbus voor die Native American de status van Adolf Hitler had voor mij. Uh-huh. En dan heb je natuurlijk door van, oei, Columbus was voor mij aan de patat gekoppeld. Dan moet het ontdekken van het nieuwe land. Ja. Ja, dat is wel een heel belangrijk perspectief. Uh-huh. En het is door te luisteren naar jou, dat ik niet onmiddellijk alles moet wegwissen en weg, maar wel die laag informatie, die betekenislaag en ook die emoties daaraan gekoppeld zijn, om daar rekening mee te gaan houden. Uh-huh. En inderdaad te gaan nadenken van, ja, Columbus Day, ja, dat is misschien niet zo evident. Mm-hmm. En dat is wat wij ook in onze samenleving moeten gaan doen. Zoals je moet optellen, maar je kijkt hoeveel beelden van koningen er staan en hoeveel Leopold II beelden er zijn. Ik vind niet dat je nu al die beelden moet wegwissen uit onze geschiedenis, maar je moet ermee werken. En je moet niet misschien een gigantische grote hoeveelheid van die beelden gaan houden ook. Je kan met die publieke ruimte continu werken. En er zijn een aantal artistiek creatieve zaken. Het beeld in Oostende, waar de hand is afgehakt van, het mag niet, hè. Het is vernieling van dat beeld. Maar ik vind het een fenomenale creatieve wijze om als samenleving daarmee aan de slag te gaan. Mm-hmm. Je hebt een Afrikaanse man die nu overal naar musea gaat.
Ja, Afrikaanse kunstpieken.
Ja, en hij pakt een stuk uit de collectie. Ja. En hij loopt ermee naar buiten. Natuurlijk gefilmd. En het is dat proces waar het hem om te doen is.
Ja.
En dan krijg je natuurlijk de hele reacties van, hallo, dit is kunst, dit is diefstal, politie en zo. Maar wat je krijgt zijn botsende referentiekaders.
Ja.
En wat je krijgt is inderdaad een noodzaak om tot een oplossing te komen van, we hebben heel veel geroofde kunst. En iedereen gaat zeggen, geroofde kunst door de nazi's, hè, bijvoorbeeld mm-hmm. van de Joodse sla, ja, dat moet je teruggeven, hè, dat, niemand gaat erover twijfelen. Mm-hmm. Maar als het over die Afrikaanse kunst gaat, dan hoor je onmiddellijk de, ja, maar we gaan toch niet naar Afrika sturen, want gaan ze dat wel zo goed bewaren in de kelder? En dan krijg je die narratieven. En dan denk je, ja, maar dit is wel hetzelfde verhaal. En met dat kunstobject dat hier ligt, hè, daar zijn soms horrorverhalen aan gekoppeld, hoe dat kunstobject naar hier is gekomen. Herkennen we dat? Goed, wij waren daar niet bij. Ik heb niet beslist om die geweldplegingen, die roof, ik heb niet beslist. Maar het is niet omdat je geen schuld hebt aan dat je geen verantwoordelijkheid hebt vandaag. Je weet het, dat er objecten in onze musea zitten die op gewelddadige wijze geroofd zijn. Dat maakt vanuit die kennis dat je verantwoordelijkheid hebt om met die kennis rekening te houden naar de gemeenschap, naar het land van oorsprong en ook naar het land waar het zich momenteel bevindt. En dat is natuurlijk complex, dat is lastig, dat is emotioneel, maar dat is eigenlijk ook samenleven. dat is vastpakken. En gaan kijken van ja, mensen alles terugsturen en dingen laten verloren, is misschien ook geen oplossing. Zoals we Congo ook zijn onafhankelijkheid gegeven hebben. Hier jongens, voilà, je hebt het. En by the way, die zien we niet zitten en daar gaan we nog interveneren. Ja. Ja, dat is natuurlijk kwatsch. Je moet de verantwoordelijkheid nemen voor wat er in het verleden gebeurd is en hoe je eigenlijk opbouwend daar vandaag mee verder kan gaan. En daar ben ik wel van overtuigd dat als je dat proces aanpakt vanuit een gelijke positionering, dat je heel veel mogelijkheden gaat hebben. Mm-hmm. Dat daar plotseling samenwerkingsrelaties naar boven zullen komen, dat je zegt, ja, dat konden we vroeger alleen maar van dromen.
Als ik zo probeer te vatten, dan gaat het eerst als het over technologie en zeggen van, en daar, dat is een factor. Het feit dat dat nu niet gereguleerd is en daar kan dus van alles gebeuren dat in, op oudere platformen niet had kunnen gebeuren en verspreid worden, dat daar niet kon verspreid worden, dat is een probleem. Je hebt die radicaliseringsprocessen waarbij dat je zegt van, ja, hoe vroeger dat je erbij bent en dat je begint te luisteren, hoe meer dat je kunt voorkomen dat het ontspoort. En bij Extinction Rebellion, dat het verder dan Extinction Rebellion zou gaan. Dat zijn alle twee redelijk trage dingen, zeg maar. Of wat je zo wat na de feiten zegt van, ja, het was goed geweest als je 10 jaar geleden. Ik denk dat dat zo wat de tijdspan is. Dat is wat een tijd die je verloren hebt bij veel van die dingen. Dat is een tiental jaar. Dan zou je kunnen zeggen, het evolueert snel. Dus misschien kunnen daar ook wel sneller winst boeken. Maar zijn er dingen die ook sneller kunnen? Want als ik naar die twee dingen kijk, dan denk ik, zijn alle twee super traag en tof, Christophe, voor de toekomst. Ja. We gaan dat zeker proberen te doen. Maar
weten. Ja. En pas op, wat ik daar juist nog niet verteld heb, is frictie, leed, miserie die er komt, heeft ook een enorm potentieel tot verandering. Mm. Dat denk niet dat je op die wijze destructief de dingen moet gaan plaatsen, maar het speelt wel mee. We zouden vandaag onmogelijk zo'n breed pakket aan mensenrechten, vertaald in verdragen, gezien hebben. Ja. We zouden onmogelijk zo ver staan op internationaal strafrecht, mocht die Tweede Wereldoorlog en de Holocaust er niet geweest zijn. Dus wat krijg je natuurlijk? Een enorm kristallisatie van leed en miserie die dan in die onmiddellijke naperiode een boost geeft aan mensenrechten, aan de Europese realiteit die wordt vormgegeven, aan internationaal strafrecht. Het feit dat wij vandaag in Den Haag een internationaal strafhof hebben en dat staatslieden toch wel af en toe een keer twee keer nadenken van, god ja, ik wil daar toch niet op een stoelje in de beklaagdenbank gaan zitten. Ja, dat is eigenlijk de verdienste na dat gigantisch leed van 3-4 generaties die daar enorm aan gebouwd hebben. Langs de andere kant is er ook een eeuwig besef van wat we vandaag meemaken. Ja, Hannah Arendt heeft dat beschreven. Hè. Mm. In de jaren 50, 60, 70 omschrijft ze uitvoerig een aantal processen. De technologische veranderingen. Ze omschrijft hoe totalitarisme werd en zo verder. Het is zo'n relevante literatuur voor de wereld waar we vandaag in zitten. En je merkt natuurlijk dat ook een aantal ingrediënten van oplossing, dat zij die ook omschrijft. En dus een van die meest belangrijke zaken is eigenlijk zeker in een superdivers geworden, complexe samenleving, is het inzetten op die verbinding. Mm-hmm. Wil zeggen, relaties smeet je in vredestijd. Om bij conflicten en fricties op te kunnen terugvallen. En dat doe je in alle mogelijke disciplines, lagen, niveaus, noem maar op. Hè. Als ik het politie als voorbeeld mag gebruiken. Ik ben een enorme voorstander van community policing. Niet dat ik vind dat politie allemaal zacht en vriendelijk moet zijn en zo. Nee, soms heb je echt de sterke arm van de wet nodig die volledig bewapend zijn ding zal doen. Maar je hebt ook die community policing nodig die aanhaakt op lokaal niveau, binnen steden en gemeenten, binnen het sociaal weefsel, waarin, we zouden vroeger gezegd hebben, de champetter, maar waarin de wijkagent vandaag met die vader gaat gaan praten uit die gemeenschap. een theetje gaan drinken. Hoe is het ermee? En nu zou je gaan zeggen, hij is niet aan het werken. Hij is wel aan het werken. Hij is een relatie aan het uitbouwen, want hij weet dat die vader wel wat opvoedingsproblemen heeft met zijn jongeren die zwaar aan het puberen is en die misschien aan het experimenteren is met drugs. En hij kijkt eigenlijk van hoe loopt ermee, niet als de punitieve arm der wet, maar eigenlijk te gaan kijken, zijn er dingen dat je kan ondersteunen of zo, en hoe loopt dat daar in dat groepje en zo. Ja, dit is voor vele mensen misschien niet het logische politionele optreden, maar dit wat hij eigenlijk doet is relaties smeden in vredestijd. Want als het later die groep begint af te glijden, die vader die gaat de eerste zijn om dat te zien. Ik maak mij zorgen, ik heb minder contact met mijn jongen, hij zit altijd met die te praten. Ik ga niet naar de politie stappen als ik weet van oei, de robocops gaan aankomen. En misschien gaan ze om met mijn zoon. Nee, dat is eigenlijk die heel goede wijkagent die mij verstaat. En we drinken hier al 2 jaar thee en zo verder. Ik ga een keer polsen van help, wat kan ik doen? Kent iemand in de hulpverlening en zo verder? Dit is hoe dat politie met het sociaal weefsel moet aanhaken. En ik denk, of dat dan nu politie is, of onderwijs, of allerhande welzijnsorganisaties, cultuurorganisaties, noem maar op. We moeten inzetten op die verbinding. En ik vind ook dat je sommige zaken als realiteit onder ogen moet gaan zien en gaan benoemen. Migratiedruk is er. Als we de klimaatuitdagingen niet goed capteren, dan gaat die maal zoveel zijn. Uh-huh. Dat weten we gewoon. Uh-huh. En dan zit je natuurlijk hier en dan zeg je, maar kun je allemaal naar hier komen en zo. Ja, maar wat die mens doet, vind ik, ik zou graag hetzelfde doen. Uh-huh. Ja. En dat is dan geen oproep naar, we moeten alle grenzen open doen en zo, want dat gaat ook voor destabilisatie en conflicten zorgen. Maar het zijn heel vaak valse framesets. Waarin er wordt gepleit tussen volledige open grenzen of volledig gesloten. Dat is een dualiteit die vals is. Uh-huh. Er zijn zoveel mogelijkheden daartussen. Uh-huh. Er zijn in de geschiedenis ervaringen van heel grootschalig inzetten in herlokalisering van bepaalde groeperingen op basis van een oorlog of een ander conflict dat daar is, of een klimatologische omstandigheid en zo verder. Uh-huh. Dat zijn zaken die inspirerend zijn. Maar wat doen we? We blijven eigenlijk praten in die uiterste categorieën van ja, maar ik vind niet dat die allemaal mogen komen, want dan gaat onze welvaart in elkaar zakken en zo. Mm-hmm. En die anderen die zeggen, ja, maar ik vind niet dat je al die grenzen gaat doen, want dat is eigenlijk nazistisch. Hè? Zo praten we over die dingen. En wat ik merk is dat er op basis van de polarisatie omtrent die thema's, groeit er ook in de samenleving, niet visibel genoeg naar mijn aanvoelen, niet mondig genoeg, niet structureel genoeg, ook een tegenbeweging van mensen die zeggen, het is niet links, het is niet rechts, het is niet van boven of van onder. Er zijn heel veel oplossingen in het midden, die niet de totale oplossing zullen zijn, maar die wel een wereld van verschil kunnen maken. En mijn eeuwig voorbeeld daarin is, kijk naar de Tweede Wereldoorlog. België heeft net iets meer dan de helft van de Joden op het grondgebied kunnen redden. Dat is niet gekomen door een groot Belgisch plan. Hoe gaan we de Joden op ons grondgebied redden? Dat is gekomen door allerlei kleine lokale keuzes. Ik ga een Joods kindje naar dat klooster brengen en we gaan het een Vlaams naamje geven, dat kindje. Ik ga dat kindje mee als mijn kind in mijn gezin opnemen. En op die wijze. En die kinderen gaan we via die kanalen naar daar sturen. Ja. Wel, door al die kleine lokale beslissingen heb je de helft van de Joodse populatie gered. En dat is waar we naartoe moeten gaan. We moeten mensen inspireren om op lokale wijze het verschil te kunnen gaan maken. En als we dat heel breed doen, en er is daar bereidheid toe, dan ga je een wereld van verschil maken.
Ik zat het daarnet te denken als je over die verbinding sprak, dat je de verbinding naar iets heel concreet en praktisch als in intermenselijk, mens tot mens, de community policing. Maar heb je die verbinding voor zo'n probleem gelijk migratie ook niet nodig, ook nodig in een verhaal of in een narratief of in iets? Want als het over dat midden gaat, dan klinkt dat vaak zo'n heel pragmatisch, bijna technocratische midden. Dat zo zegt van, ja, we sleutelen aan de oplossing en het is niet het een en het is niet het ander, maar wat ik daaraan mis, is daar stroomt gelijk geen bloed door of zo. Ja. Het is zemelig in de mond. Ja. Zo. Ja. Waar is de saus? Wat is, het voelt alsof dat geen wervende kracht ook heeft dan midden. Nee, zo van, klopt. Welke moraal hangen we daarin aan? Ja. Of wat is het inspirerende aan dan midden?
En ik denk dat die er wel zijn, hoor. Alleen merk je dat... en dat is een beetje het probleem van dat juist ook, dat je dan ziet natuurlijk dat... Dat midden, waar de oplossingen liggen, is eigenlijk altijd arbeidsintensiever.
Ja.
Is genuanceerder, is complexer om aan te pakken. Het is veel gemakkelijker om een Facebook-kanaal op te richten en te gaan zeggen, ik ben tegen migratie voor die en die en die en die dingen. En aan de andere kant, ik vind alle grenzen omwille van die en die en die. Dat is heel gemakkelijk. Mm-hmm. En je kunt ook de nieuwe technologie heel goed inzetten om dan ook groepen naar je kamp te gaan krijgen.
Ja.
Het is veel moeilijker om in het midden te gaan zeggen, hè, want door die regent is deze discussie bezig, hè, waarin er inderdaad een prachtige actiegroep eigenlijk de lokale verantwoordelijkheid aanspreekt van wat kunnen wij doen? Wat kunnen wij doen? Niet voor de massa, maar misschien voor 100, 180 mensen. Wat kunnen wij doen? En dan kom je natuurlijk op een aantal uitdagingen. Goed, laten we zeggen dat we x aantal mensen naar hier kunnen halen. Hoe ga je die huisvesten? Welk statuut hebben die? En zo. Ja, dat zijn de uitdagingen die je dan hebt.
Ja.
En dat vereist eigenlijk politieke wil, administratieve bereidheid om te zoeken naar oplossingen. Vaak ook te zoeken naar creatieve oplossingen. Heel veel van die zaken blijven ook gewoon hangen bij computer says no logica.
Yeah.
Oei, ja, nee, dat kan niet. Ja, met dat statuut lukt dat niet.
Yeah.
Ja, maar dat statuut symboliseert een mens in nood waar we iets voor moeten gaan aan doen. En ik denk dat we nu stilletjes aan, omdat we de noodzaak voelen omwille van de extreme groeperingen en hoe zij trachten het narratief te domineren, hè, in die richting of in die richting, dat we veel meer het narratief van... Ik zou niet zeggen het centrum, hè, want er mogen heel hevige meningen ook in zitten, maar wel het narratief van het is complex, we pakken het vast en we hebben het hier en hier al gedaan. En by the way mogen we u zeggen hoe dit initiatief dankzij die creatieve oplossing zo positief was voor deze groep en dat eigenlijk wat we hier gedaan hebben inspirerend kan zijn vanuit deze stad voor deze stad.
Mm-hmm.
En daar moeten we nu gaan op inzetten. Hè, want heel vaak mensen zijn wel bereid hoor, maar zijn ook soms functioneel geblokkeerd. Dat is hoe het statutaire systeem werkt. Dat is mijn bevoegdheid binnen, in ons complexe land, hè, binnen die niveaus en die. Hè, maar dat is iets federaals, daar kan ik mij niet over uitspreken. En zo. Ja, dan heb je creatieve mensen nodig.
Ah ja, maar dat is heel veel moeite vragen dan, waar dat je, denk je terecht zegt, van, we moeten mensen daartoe inspireren om dat te doen. En er moet brandstof getankt worden om die moeite te kunnen volhouden. En dan, ja, wat is er daar? Ik zit te denken, als je zit te vertellen, het idee of het principe van rechtvaardigheid of zo, bijvoorbeeld. Van wat is rechtvaardig? Wat vinden wij rechtvaardig? Ik zit ook te denken aan religie. Allee, wat dat vroeger probeerden om heel die complexe morele vraagstukken om dat ergens te verpakken in iets wat we dan ons makkelijker in konden inschalen. Van...
Het gevaarlijke is, als je religie of ideologie gebruikt en zo verder, ook dat kan weer, zeker verbindend, maar dat zijn natuurlijk mechanismen van othering en belonging. Hè.
Ja.
Wij groep, en wij behoren tot die groep, maar dat kan natuurlijk ook weer tot een distantie van een andere groep gaan leiden.
Dat Rutger Bregman hier op bezoek, waar we de discussie hadden over om een verhaal populair en verkoopbaar te krijgen, bijvoorbeeld de strijd tegen het klimaat, hoe ver wijkt je af van de waarheid?
Ja.
Of hoe genuanceerd of ongenuanceerd word je, omdat je zo ongenuanceerd moet worden om een breder publiek te bereiken. En dat je zo daarin zo in iets een heel nasty...
Wel, ik denk dat je daarin... het is niet slecht om op verschillende niveaus na te denken en te handelen. Ik wil zeggen, van wat is een bepaalde strategie? Een strategie van beïnvloeding, wat ik niet negatief manipulerend zou benoemen, maar wel een strategie waarin we weten hoe denken, redeneren mensen, hoe worden mensen rationeel, emotioneel beïnvloed tot bepaalde referentie- en handelingenkaders. Ja, we weten dat. Het zou maar raar zijn dat we dat ook niet inzetten. Hè? En dat we inderdaad ook niet bijvoorbeeld beeldtaal gaan gebruiken om mensen een meer gematigd, genuanceerd narratief op migratie te laten krijgen. Ja, dat ga je dan ook moeten gaan gebruiken. Andere groepen doen het uit extremere posities. Wij doen het veel te weinig, denk ik. Twee, wat ik ook wel ervaar, dat is dat heel veel uit de gewone lokale praktijk, die niet altijd onmiddellijk over het onderwerp gaat, het meest efficiënt is. Ik geef een aantal voorbeelden. In de forensische psychiatrie waar ik gewerkt heb, hadden we op een bepaald moment een project en dat heette het CAT-project. En dat staat voor CAT, Canine Assisted Therapy.
Ja, dat is eigenlijk, dat was cool.
Ja, ja. Dus een therapeutisch project waarin je met de patiënt die geïnterneerd is, die dus ook in de gevangenis gezeten heeft en zo verder, ga je naar de gevangenis voor de hond, je gaat naar het asielcentrum, je haalt met die patiënt de hond uit dat asiel. En je gaat eigenlijk een patiënt die de rol van hondentherapeut krijgt, samen met een mensentherapeut, een gedragstherapeut, je focussen op die hond. Wat doe je eigenlijk? Je haalt iemand uit die heel klassieke, moet ik het zeggen, cliëntpositie. Plotseling krijgt hij een heel andere positionering in de constellatie. Ik heb een verantwoordelijkheid voor die hond heeft gedragsproblemen en ik ga samen met die man hier of vrouw trachten die hond zijn gedrag te verbeteren, zodat hij niet in het asiel blijft en zo verder.
Plus die hond weet niet dat hij geïnterneerd is. Geïnterneerd
die hond maakt dat niet uit, die gaat gewoon zijn ding doen.
Voilà. Ja.
En wat dachten wij in het begin? We gaan eigenlijk die patiënt heel goed moeten analyseren. Hoe zit hij in elkaar? Wat is zijn persoonlijkheid? En we gaan die honden moeten analyseren. En we gaan een goede match moeten vinden. We dachten van, we gaan dat allemaal moeten beredeneren en bespreken. En zo. Dat bleek helemaal niet het geval te zijn. Wat we eigenlijk moesten doen, is die patiënt gewoon naar het asiel laten gaan. En vragen van, zoekt u een hond?
Ja.
En wat merkten wij? Telkenmalen opnieuw, dat die patiënt een hond zocht met gedragingen die bijna een kopie van zichzelf waren. En wat je nog wel vaker ziet, hè, dat er zo lookalikes zijn en zo verder.
Ik heb net daar 110 Dalmatiërs gekeken. Voilà. En dat begint zo met een scène waar dat er vrouwen lopen met een identieke hond erachter.
Voilà. Ja. Dus mensen zoeken zo wat gelijkenissen en zo verder, ook in het dier dat ze kiezen. En wat bleek dan? Dat inderdaad de wijze van therapeutisch aanpakken van die patiënt via die hond als tusseninstrument, dat je allerlei positieve effecten hebt. Want wat doet die man die behandelt die hond? Die hond die wordt geplaatst in een gezin.
Ja.
Die dat gezin komt dan vaak 6 maanden later nog een keer met de hond doen, hoe goed dat het gaat. De tevredenheid, de zingeving, de voordelen dat die man allemaal ervaart, vaak voor de eerste keer in zijn leven. Dat is echt, ik heb iets bijgedragen. Ik heb een hond uit een asiel gehaald, die heeft nu een warme thuis gekregen. En dat zijn de zaken die wij gewoon voor grijpen liggen hebben. Er zijn initiatieven, en we gaan daar starten met onderzoek naar te doen, waarin sport, voetbalpleintjes, voetbalcoaches eigenlijk zorgen dat het sociaal weefsel in een lokale context zo stevig wordt en dat er vanuit die verbondenheid, de relaties die we vredestijd smeden, op momenten van conflict en fricties, dat je daar kan op terugvallen. Hoe zijn we daartoe gekomen? Door voetbal te spelen, door te shotten, door een boksclub op te richten, zoals dat je hier in Gent ook hebt.
Mm-hmm.
Want je gaat niet met die gasten zeggen, laat ons een geopolitieke discussiegroep gaan houden. Ja, maar daar gaat die gasten niet op aansluiten. Maar ze willen wel aan een boksclub komen. Maar het gaat dus over taal en producten of praktijken gaan zoeken, waarin je niet altijd het probleem dat je wilt aanpakken, de essentie hoeft te zijn. Die hond was maar een metafoor en een subject waar we op ons richten om allerlei zaken daar rond te gaan doen. Ja. Sport, voetbal of boks kan een instrument zijn om eigenlijk het sociaal weefsel positief te gaan beïnvloeden. Mijn grootmoeder ging in de tijd van het verzuilde Gent naar de kaarting, naar de kaartclub. En daar zat Marietje en met Marietje had ze dat gesprek. En Marietje kwam uit dat milieu en daar, dat was wat geboeid om dat te horen en zo. Maar ze vonden elkaar in de kaartclub. En dat zijn zaken die we nu een beetje verloren zijn. Hè, omwille van de snelle verandering, de complexiteit, de diversiteit die er binnenkomt. De ontzuiling heeft allerlei voordelen, maar heeft ook allerlei nadelen gehad natuurlijk.
Mm-hmm.
Globalisering heeft allerlei voordelen, maar heeft ook allerlei nadelen gehad. En de vraag is een beetje, hoe gaan we, wat we heel goed kennen, hè, hoe gaan we zulke projecten opstarten?
Het is ook weinig spectaculair. Hè? We beginnen dan het gesprek in een Trump-tijdperk en dat is zeer spectaculair. Hè?
Ja, absoluut.
Ik heb nog nooit zoveel CNN gekeken in mijn leven om dat te volgen. En dan zo dat antwoord, dat is zo bijna stom.
Ja.
Snap je wat ik bedoel? Zo een beetje.
Ja, ja, maar ik denk dat als je gaat gaan kijken hoe die groepen, pak nu Trump of Brexit, hoe Remainers tegenover Brexiteers, hoe Biden-aanhangers tegenover Trump-aanhangers. Ja. Wat zijn de ingrediënten hier? De ingrediënten zijn heel normale motieven voor menselijk gedrag. Dat wil zeggen identiteit hebben. Ik wil ergens bijhoren, belonging, tot een groep behoren. Een groep hebben die voor jou staat, die achter jou staat, die voor jouw rechten gaan pleiten en zo verder. Eigenlijk bescherming krijgen van groepen. Hè. Ja. Het zijn eigenlijk allemaal heel normale gedragsmotieven.
Ja.
En de vraag is een beetje, als je dat zelf niet vanuit een constructieve benadering, vanuit de context, de realiteit waarin we inzitten, die complex, divers is en zo verder, als je dat zelf hier niet goed aanpakt, dan gaat dat opgevuld worden langs die uiterste kanten.
We zitten daar niet met hetzelfde als wat we daar net over aan het praten waren, of het gevaar van de religie, of het gevaar... Dat er is een, vanuit de pragmatische aanpak of zo, ook een weigering is om dat identitaire echt in te vullen. En dat je dus die belonging vanuit dat technocratisch burgerschapsideaal, ja, van we werken allemaal samen op verbinding, dat we dat ook niet willen invullen. Omdat dat invullen misschien ergens iets ongenuanceerd zal hebben of zo. Ik moet denken aan de discussie die er is geweest over... Ik weet niet wat dat Gwendoline Rutte niet zoiets zei over dat wij de
perfecte... De superieure staatsmodel.
Ja. Maar dus daar, vandaag de dag, niemand zou dat willen zeggen. Ja. Maar dat is ergens wel iets wat je zou moeten zeggen, los van over wat dat je dat dan zegt, om een soort belonging te creëren.
Ja.
Van waar staan wij voor? En gezien nu, vind ik, zowel in het midden, in het brede midden dan, tot net voor de extreme, een heel grote weigering precies om ergens voor te durven staan...
Ja, klopt.
Uit schrik, klopt. Dat het niet,
En taal is daarin heel erg belangrijk. Hè? En dat is iets wat er toen werd gezegd, van ja, ons staatsmodel is superieur.
Ja.
Ik zou dat inderdaad nooit zeggen zelf. Waarom? Ik begrijp wel wat men wou zeggen. Hè? Men wou eigenlijk zeggen wat Churchill destijds zei van, we hebben het minst slechte systeem.
Ja.
Dan snap je dat het een fundamenteel verschil is qua taalgebruik. Hè?
Ja,
het
is als oud. Oude koloniale macht,
voilà.
Is het een beetje...
Wat Churchill daar zegt, is in de zin van... Er zijn allerlei problemen met staatssystemen en structuren. Ja? En een democratie, denk je dat het minst slechte is. En ik kan daarachter staan, inderdaad. En ook aan die democratie hangt, hè, in het koloniaal verleden ook heel veel problemen en bloed en miserie en zo verder. En ook de wijze waarop we democratie hebben pogen te exporteren naar andere continenten en zo. Mm. Dus allee, dat is zeker niet probleemloos gegaan. Maar er is een verschil tussen iets te gaan benoemen van... Dit is wat ik denk het minst slechte systeem, dan iets superieur of inferieur te gaan beschouwen. Want wat eigenlijk de connotatie is bij die labeling, die taallabels, is dat je zegt van, wij hebben dit superieure systeem ontwikkeld. Dus ja, aangezien het een superieur systeem is, zijn wij superieur in denken en in creativiteit. Ja, en dan heb je die anderen. Ja, die zijn er nog niet.
Ja.
En dan voel je natuurlijk van, ja, dat zijn zaken die niet bedoeld zijn in de uitspraak, maar die wel de onmiddellijke connotaties zijn die sommige mensen eraan geven.
Maar dat is ergens ook impliciet aanwezig. Zelf pak nu dat je dat woord niet gebruikt, want ik vind het inderdaad een zeer slecht idee om dat woord te gebruiken. Maar pak nu dat je voor het humanisme of zo bent, of maakt niet uit, maar iets hè, wat ons bindt. Wat wij... Het feit dat wij daarvoor zijn, is ergens ook een oordeel, impliciet, over iedereen die daar niet is.
Ja.
Dat is gewoon zo. En ergens... Ja... Moeten we daar misschien meer voor durven uitkomen dan of zo? Of hoe komen we daar dan vooruit? En is er wel iets dat ons op dat vlak verbindt? Is er iets?
Ja.
Is zoiets nodig?
Wel, ik denk dat je dat... het probleem is nu een beetje dat door het afglijden in een aantal domeinen identiteit binnen bepaalde groepen als een vies woord is geworden.
Hmm.
Ook een vies procedé, waarin ik eigenlijk denk dat is niet correct. Ik bedoel, het is heel logisch dat vandaag er allerlei initiatieven worden genomen die rondom identiteit gaan cirkelen. Er worden boeken door politici over identiteit geschreven. Er komt een voorstel zoals een kanon. Nederland heeft een kanon gemaakt, nu gaan wij een kanon maken. Er zijn allerlei ook bewegingen die rond identiteit zich gaan kristalliseren. Een religieuze identiteit, een extreemrechtse identitaire beweging bijvoorbeeld en zo verder. Dus het feit dat er zoveel gebeurt rond identiteit toont dat er ergens een onderliggende noodzaak is die in mijn analyse, sluit ik dan graag aan op Sigmund Bauman, dat hij zegt van ja, die snelle verandering, die globalisering, met zijn voor- en zijn nadelen, ja, dat zorgt voor een enorme ontwrichting. En wat mensen doen, als ze niet meer zeker zijn van wie ben ik, hoe verhoudt mijn positie, wat is mijn toekomstverhaal, ja, dat is eigenlijk een heel logisch mechanisme van tribalisering, dat als antwoord is. Dus als je in het buitenland bent, en ik loop in New York, en zie plotseling drie Vlamingen, hey, gaan we een koffie gaan drinken, want ja, ik ken dat. Hè. En in de hoop van, kunnen we aanhaken, en hoe wonen jullie hier in als Vlamingen in New York, en zo. Ja. Dus dat is een logisch mechanisme. Wat ik denk dat er moet gebeuren, dat is vanuit de snelle verandering, ontwrichting en zo verder die er gekomen is, is eigenlijk maken dat we structuren faciliteren om daar rond te gaan werken. Hè. Wil zeggen dat bijvoorbeeld een aantal initiatieven die de overheid neemt om sociaal weefsel van hier te koppelen aan sociaal weefsel van nieuwkomers. En eigenlijk te gaan kijken, kunnen we daar een extra stimulans gaan geven om bruggen te slaan tussen die groeperingen. Hè. Dus nu een nieuwe vorm van beleid, dat moet geëvalueerd en bijgestuurd worden, gegarandeerd. Maar wat je eigenlijk doet, is rondom identiteit, rondom groepen, rondom sociaal weefsel gaan werken. En voor mij is het heel erg van belang om die openheid te houden. We moeten niet eens zijn. We moeten ook niet met iedereen overeenkomen.
Maar ook dat is een principe ergens. Hè?
Dat is een principe,
ja, want absoluut. Je zou dat kleurloos kunnen noemen. En karakterloos, bloedloos. Maar ja, het is ergens
maar,
wel...
Maar openheid zou voor mij niet kleurloos of karakterloos zijn. Hè?
Nee, jawel, maar het is raar om te verdedigen dat er openheid moet zijn. Hey, zo.
Ja. Ik zou zeggen, openheid staat voor mij symbool in de zin van je deelt een ruimte. Je deelt de ruimte hier in deze stad of in deze. Dat wil ook zeggen, je bent betrokken op elkaar. Je zit in die boot. Je kan niemand zeggen, ja, maar ik zou niet graag hebben dat die in een boot, we gaan die eruit wippen. Ja, dat gaat niet. Ja, dat gaat wel, maar dat zorgt voor allerlei problemen. Maar zeggen van, ja, dit moeten we aanvaarden. We zitten in die boot, we staan op die wereldbol, we zitten hier in die gedeelde ruimte. Maar binnen dat systeem moet wel alle diversiteit, ook mensen die zeggen van, ik ben tegen de democratie en ik wil een heel ander staatsmodel. Ja, ook daar moeten we die ruimte voor hebben. En gaan zeggen, ja, als je dat wilt, dan ga je wel een politieke groep moeten oprichten en een beweging oprichten. Dan ga je de stemmen moeten gaan halen. Maar ik hoop wel met mijn argumentatie en ook met mijn ervaring dat ik daar een heel mooi antwoord
op geef. Ja, maar dat is zo de tolerantie voor de intoleranten. Hè? Zo, hoe gaat het daar dan mee om? En dat lijkt mij hetzelfde met mensenrechten, denk ik. Of ergens ook met een brandmelder waar we het over hadden. En je hebt ook zo'n hele schone speech die This is Water noemt. Van, ik ben zijn naam kwijt. Die zegt van, en een vis die in het water zit, kan niet beschrijven dat hij in het water zit of merkt niet dat hij in het water zit, omdat hij gewend is om daar te zitten. Dat was de dingen, die ruimte waar dat we voor moeten strijden of zo, dat we inderdaad de taal of het instrumentarium missen om dat te verdedigen. Waardoor dat als iemand in die ruimte komt en zegt, fuck die ruimte, ik wil die kleiner, dat we zeggen, nee! Zo. Ik zou graag hebben dat je dat niet meer zegt. Dat verdedigen is zo moeilijk geworden.
Wat ik mis enorm, en dat zijn bijvoorbeeld als het gaat over discussies burgerschap in onderwijs. Dan krijg je een discussie, hoeveel uren mag dat zijn? En dan, ja, maar het kan niet zijn dat je een uur in Nederlands... En dan denk ik van, dit zijn voor mij waanzinnige discussies. Omdat voor mij burgerschapsvaardigheden, toolkits, sensitiviteit en zo verder, dat zijn zaken die voor mij in eerste jaar kleuteronderwijs al beginnen. Die volledig doorweven zouden moeten zijn met al uw aspecten van uw werking. Zaken zoals filosoferen met kinderen, kleuters, op maat en zo verder, daar moeten we op inzetten. Leren vaardig zijn om politiek te polariseren. Hè. Daar zijn allerlei toolkits voor om in een klas een political classroom te installeren. Hè, waarin je zegt, jij moet mening A verkondigen, deelt misschien mening A niet, maar je moet leren luisteren naar de anderen, zijn argumenten op te schrijven en betere argumenten en dat spel te spelen. Ja. Ja, dat mag voor mij het eerste leerjaar starten. Hè, en dat moet doorgaan tot op uw zesde middelbaar, om daar nog veel vaardiger te zijn. En als je advocaat gaat worden, dan ga je dat heel goed in worden in je rechtenopleiding. Maar dat zijn basisvaardigheden. En dat maakt natuurlijk, moeten we wiskunde en taal en zonder dt voor te schrijven en zo verder. Maar de basisregels, de basisingrediënten van een democratische rechtsstaat, van burgerschapsvaardigheden, van samenlevingsvaardigheden, ja, dat zal er dan wel zo tussen wat komen.
Ja.
Dat zou het uw hoofdvak moeten zijn, wat mij betreft. Thank you. En ik herinner mij dan ook een aantal zaken die ik achteraf pas beseft heb, hoezeer dat mij dat gevormd heeft. Ik herinner mij ook nog het interview met Jan van Kalster, die als politiek gevangene in concentratiekampen had gezeten, die ik aan zijn keukentafel in Antwerpen, met een doosje chocolaatjes, Antwerpse handjes die ik had meegepakt voor de tijd dat hij brak, 2 uur naar zijn verhaal luisterde. Eigenlijk een onvoorstelbaar gruwelijk verhaal als 15, 16 jaar, dat je vraagt van, leg mij dat nu eens uit, wat heb je meegemaakt in die kampen? En dat heeft mij heel erg beïnvloed, maar ook gemotiveerd om het type van werk of verantwoordelijkheid te nemen, laat het mij zo zeggen, vanuit dat verleden. Dus het zat er al heel vroeg in. En ik weet, 1 à 2 jaar later was er toen het conflict in Kosovo, 1994, de Rwandese genocide. En dan dacht je, ja, maar ik ken dit. Ik heb dit al gezien. En dan was dat inderdaad daarover een tentoonstelling van, hallo, niet wieder, doe ik even een televisie open. Ik bedoel, je ziet hier toch wel, het is natuurlijk niet hetzelfde, maar je ziet er toch wel dezelfde mechanismen. Ja. En dat is altijd mijn grote drive geweest van, we kennen dit eigenlijk. We weten hoe victimisatie en daderschapsmechanismen werken en zo verder. En je kan dat niet voorspellen, maar je kan wel patronen en vroeg signalering naar voren gaan brengen. En bij mij is daaruit gekomen van, als je dat weet, en als je daarop toelicht en je gaat dan holocaust- en genocide-studies gaan studeren en zo verder, dan is dat niet vrijblijvend. Dan heb je daar een verantwoordelijkheid voor. En ik kan niet het leed van alle mensen en alle betrokken generaties daarmee gaan. Maar ik heb wel een verantwoordelijkheid om dit te verspreiden in de hoop dat je een heel klein steentje in een hele massale wildwaterrivier kan verleggen van, ja, weet dat je het verschil kan maken. En ik heb geleerd, zeker ook in kazerne Dossin, je moet dat geweld tonen. Je moet de dikke miserie tonen die ontstaat op basis van die geweldsfenomenen. Maar ook te gaan zeggen, maar kijk, binnen al dat leed is er ook schoonheid. Is er ook redding. Is er ook zaken die uitermate inspirerend zijn om mee op te nemen. Hè? Een van die zaken die ik geleerd heb, is bijvoorbeeld het concept kleine goedheid, hè, van Levinas. Mm-hmm. Waarin hij eigenlijk het voorbeeld gaf, en daar haakt het bij mij natuurlijk aan, van je hebt natuurlijk het kwaad, hè, de banaliteit van het kwaad, waar Arendt mee afkomt. En we zijn als mens heel erg geïnteresseerd in het kwade te begrijpen. Hè? Daderschapsstudies zal altijd veel meer aantrokken hebben dan andere studies. Dus we zien al die zaken wel, maar die kleine goedheid die Levinas omschrijft, die benoemde hij van, kijk, dat is iets dat bij de mens ook altijd aanwezig is. Die kleine goedheid die ontstaat door 2 mensen in een penibele situatie in een concentratiekamp, waarin die ene mens beslist om een stukje brood aan die andere mens te geven. Dat staat niet in de geschiedenisboeken. Dat is niet het grote historische feit. Maar dat is wat hij bedoelt, dat is die kleine goedheid. Dat kan heel klein zijn. Iemand struikelt, figuurlijk. Je helpt die eventjes er bovenop. Ik zie een mens die in pijn of in leed is en ik ga helpen en ik doe iets. En dat is eigenlijk zo'n sterk concept als je naar de Holocaust kijkt. Met 6 miljoen doden en 5 miljoen andere doden en zo verder. Dan ben je overweldigd en dus ook in een soort burn-out fase van, ja, hoe pakt je zoiets aan? Onbegrijpelijk. Maar als je dan plotseling gaat gaan zien dat daar mensen in gewerkt hebben, in onder nazisme, die op risico van leven papiertjes hebben geschreven. Dit is aan het gebeuren in Auschwitz. In rolletjes hebben gestoken, in de grond hebben verstopt. Als er mensen die zijn van, ik ga dat kindje redden daar, ik ga dat gaan doen. De Holocaust-literatuur, die vroeger een kleine bibliotheek was, die nu een gigantische bibliotheek was, die zit vol met zulke verhalen. En dat is de duale focus die we ook moeten gaan hebben. Wat willen we verhinderen? Dit leed, waar we helaas veel gruwelijke verhalen hebben. Wat is inspirerend? Deze miljoenen aantallen casussen van kleine goedheid. Ook op die momenten, in de donkerste uren van het menselijk bestaan, waren er mensen die lichtjes hebben aangestoken. Kleine lichtjes. Een lampje vandaag die we voor ons raam in coronatijden zetten. Lampjes, lampeniers, lichtjes die werden aangestoken, waarin dat kleine lichtje geen groot verschil is tegen die donkere, zwarte periode die we hebben. Maar als je al die lichtjes doet, dan is dat 1 gigantisch grote schijnwerper van hoop. En dat moet je gaan meegeven aan mensen. Dit is waar je het verschil kan gaan maken. En dan ga je plotseling ook gaan zien, door je daar op het kleine lokale te focussen, dat dat voor mensen ook helderder wordt wat zij kunnen gaan doen. Het is in die kleine verhalen dat ik kon zien van, goh, ik ga het Europese migratieplan niet zwaar kunnen beïnvloeden. Ik zit niet in die positie, ik ben geen Europees politicus of zoiets, hè. Maar wat ik wel kan doen, is op lokaal niveau ondersteuning. Vanuit mijn positie, die en die beïnvloeden, daar en daar en daar. Gaat dat een wereld van verschil? Een heel klein kiezeltje in het rivier zijn. Maar als ik 3-4 andere kiezeltjes meekrijg, is het alweer iets groter. En als die 3-4 andere kiezeltjes, en zo is telkens in de geschiedenis het verschil gemaakt.
Als jij het belangrijk vindt dat iedereen gratis naar deze gesprekken kan blijven kijken of luisteren, overweeg het dan om mecenas te worden van Zwijgen is geen optie. Als mecenas krijg je deze wondermooie pin toegestuurd, maar kom je ook in onze Facebookgroep terecht, waar er heel fijne gesprekken gevoerd worden tussen onze mecenassen. Je kan die mecenas ook live ontmoeten. En elke maand sturen wij u een exclusieve aflevering toe via video of podcast, waarin dat Tom en ik napraten over de gesprekken en ook vragen beantwoorden vanuit ons mecenaat. Als je meer wil weten over het mecenaat, surf dan naar zwijgendeschinoptie.be/mecenaat. Ik mag ook zeker niet vergeten om onze sponsors te bedanken. Als eerste Cambio, wiens auto's we af en toe mogen gebruiken. Supergoods en Café Kostuum, dankzij wie dat we hier netjes uitgedost onze gasten kunnen ontvangen. En natuurlijk De Vooruit, wiens prachtige gebouw dat we mogen gebruiken om onze gasten in te ontvangen. Dus dank u sponsors, maar ook dank u jij om te kijken, om te luisteren en om te delen. Tot de volgende.